Yeah, let's just talk, see where we get today.
All right, cool. Ako kung bahay naman,
Yeah, then topic
met
to.
one, eh, kalau, ya, ik
Well,
zou beginnen met, oké, ik ga double checken.
als ik me goed herinner, iets van de black market had je voor me gestuurd.
Ja, ik had twee misconceptions dat goud een soort hedges tegen uncertainty, of traditional uncertainty.
Oh
En
ja.
een tweede is een soort defense van black markets. Want niemand wil black markets verdedigen. Someone's gotta.
Okay. Sure, let's.
Ja, ik ga praten over black markets, because I love black markets. Ik ga het eerlijk zeggen hoor.
Cool. Ik denk dat we met die eerste kunnen starten als continuation van de last conversation vorige week. Want eigenlijk waren we on that topic geëindigd, hè? Een beetje van hedging. En Tim haalde ook aan van gold. So,
okay.
Yeah.
Yeah, good idea.
Tim, based okay, on your... Deze podcast is eigenlijk gestart toen ik je post zag van gold en de centrale bank. So, what's your take on it? Want je had ook een purchase gedaan, right? Van een coin bij de centrale bank, als ik het goed heb.
Oh ja, die purchase was eigenlijk om het test. Dus die, want ik ben toch wat bezig met een analyse hoe je in goud, dus hoe je goud kan kopen en zo. Want of die analyse. Ah, is goed. Okay. Die analyse. Dus ik kom van sommige mensen die ik volg op Twitter. En natuurlijk is het bias, want ze kijken van een goldbox standpunt. Maar dan heb je weer een tegenstandpunt. Dus er zijn altijd twee standpunten, of misschien meer zelf. Maar volgens hun, dus wat hun zeggen en een analyse, heb ik gewoon allemaal gewoon bij elkaar gezet. En daar heb ik dan, dus dan wou ik echt onderzoeken van hoe je goud in stuk kan komen. Maar wat ik had gezien, want ik had in 2018 bij DSB kwam ik toevallig een flyer tegen en ik zag dat je goud kan kopen, gouden muntjes. En er waren coole Surinaamse muntjes, we hebben van die Srividensi muntjes en zo. En dus ik kon me herinneren en dan had ik DSB gebeld, maar toen zeiden ze verkopen dat niet meer en ze hadden me doorverwezen naar centrale bank. Dus dan had ik die vrouw gebeld, dus ik had naar de centrale bank gebeld en die vrouw die me hielp. Zij zelfs volgens mij wist niet eigenlijk hoe het ging, hoor, want ze was echt weer. Want ze kwamen die gewichten van die coins niet meer opnoemen. Ze kon, dus ze was gewoon niet echt goed helpvol. Maar wat ik eruit had gehaald, was het die 22 karat coin van ze. 3650 SRE kostte. En, maar ik kon dus mijn calculatie niet maken, want ik wilde eigenlijk weten hoeveel goud erin, dus hoeveel weet. Dus dan voor de vorm heb ik gewoon een coin gekocht van ze. En dan kijk ik naar die certificaat, wat in die coins zat. En dan had ik berekend dat, even kijken, hè. Ik had het op 1 april gekocht. En als ik met die koers van de wereldmarkt bereken, daar kwam ik op een waarde van $407, als ik het goed heb.
Welke koers was dat? Dat je het gebruikt? 8 something of 7?
Toen was het 5. Toen was het, dus die 1 ounce gold op de open market was 1590.
Oh, it's per ounce. Oké.
En die gewicht van mijn coin was, of is 7,3 gram in goud. En dat kwam dan op $407. En die dag was de straatkoers volgens mij 12. Dus als ik dezelfde 3650 SRD zou zitten op straat, dan zou ik iets van 300 zoveel dollar krijgen. Dus het was een $100 verschil. Maar dan 6 april kijk ik weer naar die goudprijs op de open market. En toen was die koers, dus dollar was toen, ik bedoel die goudprijs was toen 16 zoveel, 16,20 of zo.
Mm.
En dan was mijn goud dan $422 waard. En de reden waarom ik het vreemd vond, was omdat die goudprijs was sinds november 2019 vastgesteld op 3650.
Bij de dus, centrale bank.
Ja. Dus dat vond ik vreemd. Maar laatst toen een mattie van me ook wou gaan kopen, had ik gebeld. En dat was waarschijnlijk eergisteren of zo. En die bank zei dat ze het weer verkopen.
Dus tussen 1 april en nu, dus binnen 2 weken, zijn ze gestopt met het verkopen van gold.
Ja. Dus dat je kan nog kopen, maar je moet nu een brief. Want daarvoor, toen ik belde, zei die vrouw dat die centrale bankmunt alleen voor vrij verkoop is. En die Suriname-muntjes en die Brugge-Suriname-muntjes, als je die wil hebben, moet je een brief schrijven naar, ik denk, de governor of zo. Van die, of ik weet niet, van een hoofd van de centrale bank. En je moet dan schrijven waarom je het wilt. Misschien als een cadeau of whatever.
Dus wat is eigenlijk dan het verschil tussen die munten?
Eigenlijk niks, hè.
Just the design.
Wat eerder gezegd, maar dus, je kan, het is eigenlijk ook een soort van, je hebt een bepaalde collector gevoel ook erbij. Want bijvoorbeeld die 1 jaar residentie munt, die, want elke munt die centrale bank slaat, of niet centrale bank, maar elke munt die ze slaat voor Suriname, zijn maar een aantal edities geslagen, dus een aantal stuks. En volgens mij die centrale bankmunt is volgens mij 200 zoveel, ik kan me niet meer herinneren. Die certificaat even checken. Maar die 1 jaar evidentiemunt was volgens mij 115.000 stuks geslagen. En dus als je die wilt hebben, dan betaal je die goudprijs plus een bepaalde premium op die munt, om die reality of hoe je dat denkt.
Oké, ja, ik snap dat wel. Dus maar in feite, als je dat van de design eigenlijk elimineert en puur naar de goudgewicht kijkt, komt het daar wel overeen met de wereldmarktprijs, als ik het zo heb begrepen. Dus die 3650
ja,
SRD. Toen je het had gekocht, tenminste. Ja, en als je die koers in dollar van toen had gebruikt en vergelijkt met de wereldmarktprijs.
Ja. Maar wanneer het zou verkopen, dus, dan hangt het eigenlijk af van de koperdag, als hij het echt wil.
Ja.
En als hij van het goud wil, dan weet je dat. Als dan een design van. Maar als je bijvoorbeeld zou verkopen aan een online dealer, die verkoopprijs en een verkoopprijs. En die zijn die koopprijs dan 4% onder die market price. En die verkoopprijs is dan 4% boven die market price.
Okay, maar voor jou dus vind je het wel een reasonable hedge dat je een deel van je assets in die coin hebt en dat zij na 10 jaar, 5 tot 10 jaar, dat je mocht je het willen liquideren of in cash of something else, zou je dat wel vrij kunnen doen.
Dat hangt ervan af als de government
Kan je een beetje dichter bij je mic? Because you're falling a bit out.
Denk je echt dat de overheid goud gaat verbannen? Of internationaal of lokaal?
Boy, als ze dat proberen te doen met Colombia en in Amerika doen ze dat met gold, dan kan ik wel eens verwachten van de overheid.
Oké, maar devil's advocate, niemand denkt dat die valutawet gaat werken. In my opinion is het gewoon poppenkast, totdat de verkiezingen weer zijn gewonnen en ze het gaan corrigeren. My opinion. En dat van Amerika, dat was tijdens de Second World War, als ik het goed had. Dat ze het hadden geconfiskeerd, quote-unquote. Klopt dat?
Die gold standard was in 1971
Ja, dat was
officieel
afgeschaft, ja.
afgeschaft.
Volgens mij was het tijdens de Tweede Wereldoorlog dat mensen hun goud gingen hoorden en dat er dan niet genoeg geld in omloop was, omdat niemand het liet circuleren. Dus er was geen geld, dus hebben ze mensen dan verbannen voor hun goud.
Ja, dat was die periode. Als ik moet.
Was volgens mij in de depression.
Oh, ja. Ja, Great Depression. Dat is na de Eerste Wereldoorlog dan.
Ja, 1929 tot 33.
History class, boy.
YouTube moet je weten.
Ja.
Wat ik daar aan toe was dat mensen school, soms een school in de winkel, en per 1 ounce gold, die staan aan $20 in paper bills. En dus toen, dat vind ik dat verliezen, want ik zag, ik had altijd van een soort gold coins left. Dat sprak ik zo over die creëren double default. Dat is die $20 1 ounce gold coin dat echt volop was. Dat had zo binnen dat weer. Of dat waarschijnlijk heeft te maken met maar die was bestaat in de kamer. Toen ik over goldcoins ging lezen en zo, kwam ik soms dat tegen.
Maar toen was er nog een volledige gold standard. Dus de money supply was fixed, zodanig dat de intrinsieke waarde van de dollar was basically die 1 ounce of gold van $20.
Ja, het was één op één, basically. De paper dollar was een soort een check of een verklaring dat je recht hebt op je goud dat eigenlijk in een storage was. Dat je het anytime zou kunnen
Dus
halen.
toen, als ze je zouden verbannen voor je goud, ja, het is lastig, maar ik kan dat begrijpen. Ik denk niet dat ze het nu zouden kunnen uithalen.
Maar nu is de US dollar ook niet meer, helemaal niet meer gekoppeld aan die gold. Dat is die coin voor je?
Is het hier weer coin? Ik zoek het ook zelfs. Die nieuwe American Eagles zien er zo uit, wat hij weet.
Ja, die rarity, eigenlijk meer voor collectors, die heeft extra waarde dankzij wegens de design en eigenlijk is een other type of value dat het extra heeft. los van als je kijkt naar de pure gold value.
Ja, sowieso. Maar het punt is dat die gold coins, ga je in gold coin wezen.
While Tim is looking, so yay of then yay for plan your portfolio of deals the hedge of deals of folly the hedge in gold of silver of any other commodity.
No, not even a little bit. Niet hedge. Ik geloof niet in hedgen.
Mm-hmm.
Want hedgen vind ik pas raadzaam als je overexposed bent to begin with.
What?
Dus mijn oplossing daarvoor is don't get overexposed to begin with. Ik kan het misschien zeggen als je bijvoorbeeld als je werkt voor een oliebedrijf en al je geld zit misschien vast in aandelen in dat bedrijf, omdat je pensioen misschien gekoppeld daaraan is. Dus dan zou je moeten hedgen tegen iets against olie. Gewoon om jezelf te beschermen.
Mm.
Maar jij als een individuele investor, ik vind het niet raadzaam, omdat zeg maar, je hebt $10,000, niet eens zoveel. Als je $5,000 hebt aan US dollar, en je zegt, oké, $5,000 is misschien te veel exposed aan de Federal Reserve en zo, dus dan ga je de rest van je geld ga je in goud zetten. Dus nu heb je bijna geen geld meer om te spelen in de stock market bijvoorbeeld, of currency plays te maken. Dus niet alleen verliest je niet alleen maak je geen geld met je geld, maar je verliest de opportunity ook om meer geld te maken. Dus hedgen vind ik pas raadzaam als je te veel exposure hebt om een bepaalde asset class te begin with.
Oké, jij haalt een goed punt daaraan, want meest veel van deze conversaties in de lingo gaat dan meer over de institutionele investors en niet zoveel over de individuele investors. En ik denk wat voor ons interessant is, wat kunnen wij als individuals doen, right, om onze asset en wealth te verbreden en veilig te stellen.
Als je fiat houdt, dus dollar of SND of euro, dat is in principe ook een asset. Dus het is ook, je bent of je bent overexposed in dollar, euro, in fiat, of je bent overexposed, of je hebt een balanced portfolio, misschien van een beetje fiat, een beetje stocks, een beetje real estate, een beetje whatever. Maar het is, want de meeste mensen neem ik aan, die niets van investing weten, zijn gewoon 100% fiat. Of misschien een beetje, of misschien 50% fiat, 50% een real estate.
Real estate.
Maar het is niet van hun of zo, want het is op een mortgage of zo.
Ja, vooral Surinamers. Als je Surinamers zegt om te sparen, dan er zijn een heel klein groep mensen die denken aan huizen bijvoorbeeld. Maar de rest van de samenleving denkt gewoon aan dollars op de bank. That's it.
Ja, maar dan ben je in principe gewoon nog steeds op één asset class, dat is gewoon fiat.
Yes, exactly.
Ja, in that sense, als je die parallel legt, ben je overexposed aan fiat. In those
two. Als je blijft fiat houden, dan on the long run, over 10 jaar, is je purchasing power met je fiat minder geworden door inflatie, toch?
Ja, klopt helemaal. Maar ik denk dat mijn argument misschien een beetje verkeerd is overgekomen. Dus ik zeg niet dat je geen diversiteit moet hebben. Maar ik zeg dat als je portfolio gaat hedgen, dan mis je de kans om op andere plaatsen te investeren. En dus als je geld gaat stoppen in goud, dan ga je eigenlijk nooit winst kunnen maken. Want stel dat goud gaat van $1,000 naar $1,500. Theoretisch is het 50% winst. Maar dat is niet omdat de waarde van goud met 50% is gestegen. Het is omdat de waarde van de dollar met 50% is gedaald. De waarde van goud is altijd hetzelfde.
Maar zijn maar zijn die producten met 50% gestegen? Dus goederen in de winkels. Maar als goederen in de winkels misschien maar met 20% of 2 of 3% is gestegen, of met 20%, dan heb je toch wel 30% meer purchasing power.
Meestal volgt de wordt die inflatierate bepaald toch door de price of a good increase, dus de consumer price index. Dus is het eigenlijk het omgekeerde. Based on the rising prices wordt die inflation eigenlijk vastgesteld. En ik denk, om misschien samen te vatten, dat in goud eigenlijk behoud je je een zekere mate van purchasing power. Die volatility in purchasing power en niet zozeer de numerieke wins of profit waarde, increase waarde, maar de purchasing power van hoeveel goods je met de X amount of gold zou kunnen kopen, is minder variabel dan als je kijkt naar puur dollar.
Ja, klopt helemaal. Dus als ik bijvoorbeeld zou willen investeren in goud, dan zou ik niet fysiek goud kopen. Wat ik zou doen is dan een zogenaamde leveraged play maken op goud. Dus dan zou je, om het simpel uit te leggen hoe je met leverage werkt, is dat stel je koopt misschien 1 gram goud, maar dan gebruik je geleend geld om een bepaald mate van multiplicity daaraan te koppelen. Dus je hebt misschien $100 in je trading account. En dan kan je met die $100 eigenlijk zogenaamd spelen met $10,000 van purchasing power. En met die $10,000 van purchasing power kan je goud dan bijvoorbeeld kopen. Waardoor je kan dan bijvoorbeeld meer verliezen. Als goud bijvoorbeeld omhoog gaat met 2%, dan kan je theoretisch misschien 10% of 20% winst daarop maken. Maar je kan ook dan 10%, 20% geld erop verliezen. Maar zo, als goud bijvoorbeeld omhoog gaat, dan kan jij eigenlijk meer geld maken dan waar de inflatie onderuit gaat.
Yeah.
Dus het is een beetje ingewikkeld op de werk hoe leverage werkt, maar het is basically je leent geld zodat je een beetje superpower kan zetten op de positie, zodat je extra profits kan maken, maar ook extra losses.
Ja, yeah, dus de risk wordt ook multiplied natuurlijk. Maar in de sense van, laten we even kijken naar de gewone individu. Hoe ik het tenminste zie, als je al een zekere mate van wealth hebt geaccumuleerd, dan denk ik wel dat het een smart move zou zijn om een deel van je exposure daarin te zetten. Maar stel je hebt nog je net worth is nog heel laag. Praktisch gezien, dan als een utility, de usability van goud, it's not for that person of die investor nog. Want veel van die mensen leven nog paycheck to paycheck. En als ze uiteindelijk misschien in een nood komen en ze moeten payments doen bijvoorbeeld, kan je niet op dat moment, ik heb een goldcoin, ik ga het nu liquideren. En er kan misbruik van die situatie gemaakt worden, waardoor je, omdat je het niet kan delen in kleinere, want die goldcoin heeft een set value en je kan het niet in change gebruiken op dat moment.
Ja, dat klopt. En je moet er ook van uitgaan, als je goud koopt, is er een fee daaraan gekoppeld. En als je goud weer gaat verkopen, misschien na 2 jaar, 10 jaar, whatever, dan gaat weer een fee daaraan gekoppeld zijn. Dus je moet ervoor zorgen dat de zogenaamde wins, quote-unquote, die je gaat maken op je goud, het moet tenminste waard zijn dat je de fees kan dekken van het kopen en verkopen van je goud.
En die fees zijn meestal niet weinig. En daarom zei ik, voor een individu is het, zie ik het niet logischerwijs niet werken voor hun. At this point.
Voor hoe
bedoel je? Ja, laten we zeggen, iemand van met een, wat was de GDP van Suriname nu? Iets van 5000? Oké, laten we dat als baseline gebruiken. Iemand die per jaar in US dollar uitgedrukt is Suriname 5000 dollar aan inkomsten heeft. Would that be practical voor zo'n persoon om goud to get hedge into gold? Je mic erin.
Hoor je me nu beter?
Ja.
Dus hoe ik het zou aanpakken, is dat nadat je, dus nadat ze hun vaste, hun maandelijkse expenses op papier hebben gezet, en je weet wat je overhoudt.
Yeah, let's break it down.
Expenses.
Let's break it down. Net income. Okay, we gaan met de 5000 werken. Wat zou je inschatten dat voor een gemiddelde persoon die niet te fancy leeft, maar ook niet te frugal of te zuinig, wat zou hun expenses per jaar kunnen zijn ingeschat? Of per maand, en dan berekenen we het per jaar.
Oké, laat me zeggen, ze hebben huren een huis van $250. Dus dan heb ik het niet over een gezin, hè. Dus, ik denk misschien gewoon, je hebt $250 van een huis. Eten, dus groceries per maand is misschien $150. Gasoline, $100. Ja, oké, Jack heeft daar eens. Wat is dat? Wat is het? Dat is 24.
Ja, als we het delen door 12, right? Ja, als we delen door 12, ongeveer.
Ja, zijn we af. Oké, zijn we af voorbij.
Ja,
conventional wisdom zegt, je huur is een derde deel van je salaris. En dan volgens mij. Conventional wisdom is dan ook 10%, zet je om te sparen. En de rest is dan gewoon om te overleven.
Ja, zo, je ziet, je bent al snel as an individual over dat. En als we die 1 ounce van gold fire was ongeveer bijna evenveel als 1 maand inkom voor die persoon.
Maar je kan je, dus je hoeft niet speciaal 1 ounce te kopen. En natuurlijk, hoe groter je koopt, hoe lager de premium op die koop. Want een tiende ounce heeft een hogere premium dan een 1 ounce. En een 1 ounce heeft een hogere premium dan een 100 ounce bar. Maar het is goed om ook. Dus als je veel goud hebt, is het beter om een aantal kleine units te hebben en een paar grote, omdat bij gold, dus omdat het fysiek is het moeilijk te
delen.
Dus, je gaat moeilijker een koper vinden die 100 ounce gold kan kopen dan eentje die 1/10 ounce kan kopen.
Oh ja, ja, ja.
Dus die 1/10 is dan meer liquid dan een 100 ounce.
Maar zie je, hier creëer je dat ook al een soort wealth disparity van. Want de mensen die niet kunnen afforden om de goedkopere in larger quantity te kopen, gaan duurder betalen voor de lesser quantity. En de mensen die het wel kunnen afforden, betalen eigenlijk goedkoper. Waardoor je toch een grotere mate van wealth disparity hebt. En als je dat weer gaat omzetten, heb je ook diezelfde situatie weer.
I guess, ja. Maar daar kunnen we niets aan doen. Het is gewoon een gegeven. Het is niemands schuld dat het geld kost om een coin te bedrukken. En het gaat minder geld kost om een grote coin te bedrukken dan een kleine coin te bedrukken. Dus,
Ja, dat is basic production. Ja. Want hoe meer je produceert, hoe meer je kosten kan drukken.
Het ligt ook aan die koper, ja, want bijvoorbeeld ik had laatst een camera gekocht en ik had geen dollar en ik had wel een 1 ounce gold. Dus daar had ik het gewoon aan mijn tante verkocht voor gewoon market price. Terwijl ik eigenlijk, ik zou misschien of 4% hoger of 4% lager moeten krijgen ervoor. Afhankelijk van
waar ik sta.
Ja, maar dus zie je me gewoon zelfs hoger dan het gegeven. Maar dat is gewoon, weet je, dat is mijn tante.
Ja, het is een beetje goodwill.
Ze heeft dan ook winst gemaakt, want zij zal 4% extra moeten betalen als ze het ergens zou kopen.
Precies. Maar omdat ik het, dus omdat ik iemand zocht, dan ben ik die asked, toch? Dus dat...
Ja, klopt.
Jij bent de man.
Hij zei die upper hand. Ja. Yeah. Hij zei die upper hand. Dus dan zou ik 4% lager moeten gaan.
Ja, yeah, that's why. Oké, okay, ja, yeah, dus je hebt wel gevallen waarbij het toch wel efficiënt is om kleinere hoeveelheden te kopen. Oké, misschien een controversial opinion van mij. Ik vind niet dat het zin heeft voor jonge mensen om te denken aan investeren. Of om te denken van waarin moeten ze investeren. Best om in te investeren is jezelf. Dus ga online, zoek een goede course. Of betaal om een networking seminar te volgen. Of something. Er zijn duizenden dingen die je kan doen. En als dat niet werkt, werk je misschien voor een jaar. Voor een shitty job. 2 jaar of whatever, spaar een beetje. En dan ga je bijvoorbeeld naar iemand naar wie je opkijkt. En dan zeg je, oké, ik heb zoveel spaargeld. Ik ben bereid om 6 maanden lang voor je gratis te werken. Gewoon dat ik kan kijken hoe je ding doet. En dan neem je een apprenticeship aan. En dan leer je van die mensen. Dat is voor mij, dat naar mijn mening gaat je de beste return on investment geven.
Yeah.
Dan any stocks or bonds or whatever dat je kan kopen.
That I agree.
Maar als je al wat geld hebt opgebouwd, dan is het dan een geval van wil je je purchasing power beschermen? Stel, je bent al oud, je wilt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je voor de rest van je leven niet hoeft te spangen met de Federal Reserve of whatever. Oké, dan is goud een goede optie. Stel, je bent middelmatig, dan je moet gewoon meer goud kopen op basis van hoeveel purchasing power risico je kan nemen.
Oké, dan...
Dus iemand die jong is bijvoorbeeld, zou ik niet zeggen om goud te kopen. Iemand die 30 is, 40, zou ik niet zeggen om goud te kopen. Pas 40, 50 naar boven, zou ik zeggen om een beetje goud te kopen.
Ben jij een van deze jonge mensen?
Dus dat ding is, ik heb mezelf financially laten studeren. Dus ik heb alles zelf geleerd. Waardoor ik nu met alle kennis die ik heb opgedaan, ik kan nu voor mezelf dan gaan speculeren op financial markets. Omdat ik weet nu al goed genoeg hoe de markt werkt, dat ik het in mijn eentje kan doen. Maar andere mensen, dat heeft me 2-3 jaar geduurd. En echt dedicated study.
Ja, dat is die investment dat je hebt gedaan.
Ja, andere mensen kunnen liever focussen op iets anders. Ze kunnen liever beter worden in hun werk. Of ze kunnen... een relatie, iets serieuzer nemen, whatever, doesn't matter. Maar niets is beter dan gewoon het geld stoppen in jezelf.
Oké, en laten we zeggen, die 3 jaar, it paid off for you, right? Want nu heb je a broader perspective. What do you nu met die knowledge? Heb je jezelf al exposed to other assets?
Ja, yeah, dus ik ben de enige certified financial technician in Suriname. Dus ik zou zeggen dat ik toch wel ver heb gehaald. En nee, ik kan dingen explainen die de gemiddelde Surinamer niet eens kan comprehenden. Dus ik zou zeggen, ik heb het toch wel ver gedaan. Maar er is nog zoveel meer om te leren. Omdat de investingwereld gewoon echt gigantisch is. Wow. Je kan je hele leven hierin spenden en je gaat nog steeds niet alles begrijpen.
Ja, I can see that. Nee, maar gewoon out of curiosity. Ben jij, van Tim weet ik een beetje, ik ben jij in any way exposed to any different kind of assets, and why did you choose for those assets?
Dus ik ben een trader en ik ben geen investor.
Oh, want, jij bent meer van de active day-to-day type.
Ja,
okay.
Want het is heel moeilijk om met long-term investing om meer dan zeg maar 30% per jaar te maken.
True.
En het kan wel, maar dan ga je, je gaat wat risico extra moeten nemen. En het gaat je nog altijd iets langer duren dan als je op korte termijn gaat speculeren op de markten. Dus ik heb toch liever daarvoor gekozen. En het is heel moeilijk om consistent geld te maken. Want long term, big picture, 20 jaar, 30 jaar in de toekomst, is er zoveel meer onzekerheid dan de komende 2 weken, zeg maar.
Mm-hmm.
In de komende 2 weken is er een bepaalde marge van voorspelling dat je kan maken dan voor de komende 30 jaar. Dus ik beperk me liever tot iets dat makkelijker te voorspellen is dan iets dat bijna helemaal niet voorspelbaar is.
Oké. Okay. Nou, good. Now I pick a better picture on which side of the spectrum you are. And ik denk dat ook that's good for our this trio that different perspective from different spectrums hebben. Otherwise, ja, hou ik op alles agree, hè? Ja.
Ik ben alweer geen penny stock day trader bijvoorbeeld. Gemiddeld ben ik.
Dat is Quincy.
Gemiddeld ben ik 8 tot 10 uur in een positie. Het is gewoon om een frame of reference te geven van hoe.
Je bent meer in de swing range.
Juist, ja. Mensen die bijvoorbeeld in en out zijn in 15 minuten, 20 minuten, dat is een hele andere mindset. Dat ik heb moeten beseffen dat ik die mindset niet heb. Want het is een soort van gambler's mindset. Niet dat trading hetzelfde is als gokken, maar je gaat dezelfde mindset moeten hebben als zo iemand. Dus je moet tegen risico kunnen.
It's intensief en in the moment, right?
Ja, exactly. Het is verschrikkelijk intensief. En mensen onderschatten het. En ik heb de hard way moeten accepteren dat ik daar niet tegen kan. Dus ik heb mijn timeframe gewoon laten aanpassen naar mijn personality.
Oké.
Okay. Is het niet een beetje net als poker dan Texas Hold'em?
Wel, er speelt veel psychologie een rol in, ik denk, in de markt gewoon. Maar ja, poker is ook meer van een bluff doen, hè. En,
het is ook psychologie, denk ik, hè? Het is ook...
Ja, het klopt helemaal. Maar je hebt een bepaalde karakter nodig om te kunnen weerstaan dag in, dag uit. En beseffen dat je in 5 minuten kan je gaan van $2,000 profit naar $2,000 loss. Je kan dat echt in een paar seconden, moet je dat kunnen beseffen. En dat is te zwaar voor een aantal mensen.
Voor de majority, zou ik zeggen.
Ja, exactly, ja. En hoe je mental sanity kan behouden dag in, dag uit. Het lijkt nog gewoon veel te moeilijk.
Ja. Yeah. No.
En to be fair, voor mij was het te moeilijk. Ik heb het gewoon niet kunnen doen.
Oh, but you did try it, just to, you know, see how it is.
Ja, dus in het begin denk je, trading is easy, iedereen kan het doen, weet je, het is gewoon kopen en verkopen, nothing to it, weet je. Ja, ik heb een YouTube video gezien over trendlines, I got this guys, I got this, weet je, dat zie je, nee, je kan het niet doen.
Nou, zelfde ervaring heb ik ook met Forex bijvoorbeeld, tried it, not for me, is the... Ja.
Voor de happy penny stocks, niemand
moet. Dus, maar het proberen is het wel waard, want in a way, het is ook een manier van investeren van, als je weet wat niet voor jou is, en vroegtijdig ook, voordat je met die 5 figures erin gaat, 5 to 6 figures, wanneer je dat kan afvoeren, ben je ook better prepared ervoor.
Ja, en er is zo'n gigantische spectrum van mensen die willen investeren. Je hebt mensen die een uur lang in een positie willen blijven. Je hebt mensen die echt een 50 jaar visie hebben. Je hebt mensen als Warren Buffett die pas iets doen als er een crisis moment is en mensen willen hem bedelen voor geld.
Mm-hmm.
Er zijn zoveel manieren dat je het kan doen. Maar je moet gewoon weten dat als je bijvoorbeeld een lange termijn visie hebt, dat je gewoon niet snel rijk gaat worden. Je gaat wel uiteindelijk rijk worden, maar het gaat echt niet snel gebeuren. Maar natuurlijk, de upside is dat je waarschijnlijk niet zoveel geld kan verliezen. Want reward gaat samen met risico. Als je bijvoorbeeld denkt dat je in 2 weken je geld gaat verdubbelen, is mogelijk. Maar je gaat veel meer risico moeten nemen om dat te kunnen doen. Als je echt een 50 jaar termijn visie hebt, dan ga je het uiteindelijk wel halen. Je gaat minder geld maken, maar je gaat dan ook minder risico hebben. Dus het is gewoon een spectrum van hoeveel risico wil je, wat is je time frame en waarin wil je investeren.
En ook de work dat erin zit. Mensen denken dat, you know, exactly. Moet gewoon dit doen. Dus die risico in een zekere mate mitigeer je ook met de inzet die je, dus niet de financial inzet, maar je werk, je research dat je erin zet. En dat neemt extraordinary veel tijd. Als je vooral in een kortere timeframe bezig bent.
Mm-hmm. Warren Buffett werkt 8 uur per dag. En hij, ik weet niet hoeveel keren per jaar hij een positie neemt. Want de hele dag onderzoekt hij bedrijven om te kijken waarin hij zijn geld kan stoppen. Maar misschien end of the year heeft hij geen van ze gekocht. Dus dat is een verschrikkelijke discipline. Dat je misschien maandenlang gaat kunnen werken en uiteindelijk krijg je geen reward ervoor.
Ja, dat is dan, hij is eigenlijk aan the other end of the spectrum van heel long term. Maar if he makes something, he makes big. Maar het kan jaren duren.
Okay. Anyway, back to gold. Dus wat ik wilde zeggen is dat er een gedachtegang gaande is dat goud een soort van hedge is tegen uncertainty. En dan is het meestal de gedachtegang dat wanneer er een crisis is in de wereld, dat mensen goud gaan kopen. Dus in januari was het heel gedoe gaande van Iran en Amerika en een possible third world war. En mensen dachten, okay, er is onzekerheid, laten we goud kopen. Dat is een conventional wisdom. Goud is een safe haven. Maar dat is helemaal niet waar. En dat is heel moeilijk om mensen dit uit te leggen, want ze hebben dit jarenlang in de media gehoord. Wat goud is, is niet een hedge against uncertainty. Het is een hedge tegen monetary inflation.
Mm-hmm.
Dus goud gaat altijd dezelfde prijs hebben, intrinsiek. Je gaat altijd hetzelfde ermee kunnen kopen. De enige tijd wanneer de goudprijs substantieel in waarde gaat veranderen, is wanneer de money supply omhoog gaat. En dat kan je heel makkelijk checken met je grafieken. Je kan bijvoorbeeld checken de goudprijs vergeleken met de groei in de money supply in Amerika, in Europa, in Japan, whatever, doesn't matter. En je gaat steeds hetzelfde zien. Wanneer de money supply omhoog gaat, dan gaat goud omhoog. Wanneer er onzekerheden zijn in de wereld, dan gaat goud juist omlaag. Dat is het tegenovergestelde van wat mensen is geleerd. Want wanneer er onzekerheid is in de wereld, vooral zeg maar global uncertainty of political uncertainty, wat mensen doen is, ze gaan dan naar een safe haven. Ze gaan bijvoorbeeld van risky assets, misschien hebben ze junk bonds van Argentinië of van Griekenland, of misschien houden ze pot stocks or whatever. Dus wat ze doen is, ze gaan al die risky assets gaan ze massaal liquideren. En wanneer je gaat van 1000 aandelen van Argentina bonds, je gaat naar de dollar. En dan gaat de dollar omhoog. Dus wat gebeurt wanneer wanneer de waarde van de dollar omhoog gaat, dan gaat de prijs van goud juist omlaag. Dus dat is dan het tegenovergestelde van wat ons altijd is geleerd. Dat als er iets global gebeurt, er is misschien political uncertainty, dan denken ze juist, we moeten goud kopen. Maar het is tegenovergesteld. Je moet goud juist verkopen. van mensen gaan massaal naar dollars. En een hoge dollar wil zeggen een zwakke goudprijs. Ja, dat is mijn rant. Dat hindert me echt.
Ja, kijk, ik probeer die train of thought even te volgen. I got most of it, but you lost me somewhere in the middle. Maar ja, ik moet het waarschijnlijk daar even weer even opschrijven.
Nee, dan kan ik het even weer uitleggen. Dus
dat stukje vanaf dat zijn de political uncertainty. Dat stukje vanaf daar.
Oké, als er political uncertainty is, dan gaan mensen ervan uit dat je weg moet gaan van je dollars of whatever. En dat je moet gaan naar iets dat veilig is, iets dat tangible is. Maar dat is niet waar. Want wanneer er onzekerheid is, dan gaan mensen juist naar de dollar. En de dollar. En goud is dan gewoon een weerspiegeling van de waarde van de dollar. Dus zeg maar dat er meer dollars in omloop zijn door de Federal Reserve, dat ze meer geld hebben geprint. Of mensen hechten gewoon meer waarde aan de dollar op dat moment. Dan gaat de prijs van goud omlaag. Goud en de dollar is altijd het tegenovergestelde. Als bijvoorbeeld massaal geld wordt gedrukt.
Kijk, even pauze daar. Just for clarification. Als we over waarde praten. Over welke waarde praat je precies? Praat je over purchasing power? Of
de waarde is moeilijk om te definiëren, maar je kan het conventionally begrijpen als waarde is feit plus emotie. De feit is, feitelijk is de waarde van de dollar dan hoeveel dollarbiljetten in omloop zijn. Okay? Maar er is een component van emotie daaraan. Als mensen dan massaal hun posities gaan liquideren, als mensen massaal dollars dan gaan willen, want als je gaat uit je Apple stocks, uit je Microsoft stocks, dan ga je naar cash.
Ja,
dus dan komt er een druk op de dollar. En dan gaat de waarde van de dollar op basis van emotie omhoog.
Omdat er meer demand is voor dollar.
Yes, exactly.
Maar ik bekijk het.
Is van dollar, dan gaat de, ja?
Ja, ik bekijk het wel meer een beetje in de van de engel van wat van purchasing power, wat kan je met dat X amount doen instead of de feitelijke waarde. Dus dat is de approach dat ik grotendeels
Okay. There is ook een misconception dat goud los staat van emotie. In de zin van dat goud altijd een perfect reflection is van hoeveel dollars in circulatie zijn. Dat is ook niet
waar. Oh nee, dat is BS.
Ja, exactly. Dus op lange termijn is de prijs van goud wel gekoppeld aan de money supply. Hoeveelheid biljetten in omloop, giraal en chartaal. Maar bijvoorbeeld als er kunstmatig door emoties gedreven veel druk staat voor demand van dollars, dan gaat de goudprijs ook omlaag. Omdat er dan minder waarde wordt gehecht aan goud op dat moment. Dus sterkere dollar wil zeggen zwakkere goud. Dus dat creëert het tegenovergestelde effect van wat mensen normaal denken. Dat als er politieke onzekerheid is in de wereld, dat je juist goud moet kopen. En dat zagen we in januari toen het heel chaos gebeurde met Iran. Goud ging juist omlaag.
Mm.
En mensen snapten dat niet.
Oké. To your professional opinion, is de dollar at this moment in een sterke positie? En vooral met die 6 triljoen dat in de economie is
Het probleem injected. Is dat alle currencies zijn zwak op dit moment.
Mm.
En de dollar is dan sterkste van de zwakste. Dus er zijn zoveel creatieve analogies. Het leukste vind ik, ze zeggen, de dollar is the cleanest shirt in the dirty laundry. En als ze zeggen ook, is the prettiest mare at the slaughterhouse. Weet je, er zijn zoveel analogies die je kan maken ervan. Dus wat is waarde? Waarde kan je alleen uitdrukken in termen van iets anders.
Yeah, relative to
the dollar. Yeah, exactly. Dus de dollar gaat sowieso omlaag, omdat ze massaal geld zijn aan het printen. Maar er bestaat niet iets als de dollar op zichzelf. Er bestaat de dollar ten opzichte van de euro, ten opzichte van de Australische dollar, whatever. En als al die andere munteenheden nog meer aan het dalen zijn in waarde, dan gaat de US dollar misschien omhoog. En dan lijkt het misschien alsof de dollar sterk is. Maar het wil gewoon zeggen dat het minder snel aan het dalen is dan alle andere munteenheden. Dus ik denk dat we in zo'n geval zitten. Er is zoveel demand voor dollars, omdat mensen vanwege de stock market crash allemaal massaal uit hun posities gaan, pensioenfondsen, hedge funds, whatever. Er is zo'n grote demand voor US dollars dat de dollar dan nu sterker wordt vergeleken met alle andere currencies. Wanneer alles weer wordt hersteld, dan gaat alles geld weer terug naar al die funds, naar al die ETF's bijvoorbeeld, en dan gaat de dollar wel dalen in waarde.
Ja. I could follow that train of thought. Tim?
Ja, maar dat is, verder komen er dan andere dingen in play, zoals interest rates en zo, bla bla bla.
Mm.
Maar voor nu is de dollar wel sterk.
Vergeleken met de rest, right? Ja. Yeah. Okay.
Exactly, ja. Yeah.
Spannend.
Wat vind jij, Tim? Want jij bent anti-dollar.
Ik ben niet anti-dollar. Ik ben anti de huidige central bank system. Dus dat er een klein groepje is die controle heeft over de currency supply. Maar aan de andere kant zat ik ook te denken van hoe de economie zou zijn, dus hoe mensen, hoe het opgelost zou zijn als dezelfde pandemie zou ontstaan als waar we nu in zijn, maar mensen verdienen in een heel andere currency of money of zo'n eenheid of zo, waar er geen waar je niet kan je kan die supply niet tweeten, dus bijvoorbeeld goud of bitcoin of zo, ja? want niet iedereen spaar. En dus al zou je gewoon verdienen of bitcoin verdienen, so, dus die mensen, het hangt eigenlijk van hun money management in het af. Van hoeveel buffers ze eigenlijk voor hunzelf, zo'n safety net die ze voor hunzelf bouwen in het geval een rainy day komt. En in het geval van nu, als men bijvoorbeeld in goud of zo zou verdienen en ze leven echt paycheck to paycheck, waar ze geen safety hebben, en nu komt die crisis en hun zijn jobless, ze zitten nu thuis en de government kan niet voor meer goud printen, dus ze krijgen dus ik zat gewoon af te vragen van hoe zou zo iemand nu dan een soort budget die payslip krijgen van $1,200 die aan de Fed of zo. Dus hoe is in het geval van goud, is die persoon is dan eigenlijk schuldig.
Dus dat is moeilijk om in te beelden, want het probleem van het financieel systeem ligt niet per se aan dat we geen gold standard hebben. Het ligt eraan dat de centrale banken, ze hebben het systeem zodanig gemanipuleerd dat hun fiat systeem gewoon niet werkt. En dat is een intrinsiek probleem van hun manier van monetair regeren. Maar als je geen geld kan krijgen door je geld te sparen, want rentetarieven in Amerika en in meeste geïndustrialiseerde landen, ze zijn of 0% of negatief. Dus als je 0% of negatief krijgt voor al het geld dat je spaart, heb je geen incentive om te sparen. Dus het is niet de mensen hun schuld dat ze niet sparen. Dus ze hebben geen incentive om te sparen. Dus wanneer zoiets gebeurt, ze hebben dan niets om terug op te vallen. Want ze denken, oké, lenen is gratis. Ik kan alles doen met geleend geld. Terwijl als je rente zou krijgen op je spaargeld, dan zou het mensen meer incentivizen om te sparen. Als je 8% zou krijgen op je US dollar spaarrekening, mensen zouden echt gaan sparen en ze zouden niet gaan lenen voor alles. Want, weet je, uiteindelijk zou het dan 8% geld, 8% kosten om geld te lenen.
Ja.
Dus in plaats van dat mensen meer zouden lenen, ze zouden veel meer sparen.
En ja,
waarom zijn rentetarieven zo laag? Omdat de centrale banken het systeem gewoon kunstmatig hebben beïnvloed. Omdat ze het systeem willen blijven pompen met gratis geld, zodat ze de economie omhoog kunnen houden.
Ja, dus...
Dus wat ik zou zeggen is, eerlijk gezegd, ik vind, want ik heb toen van andere kanten proberen te kijken. En ik, dus naar mijn mening, zou de wereld niet zo snel zijn gegroeid in dus waar we zijn met al die moderne tech en dat, want ik denk dat dat is gekomen doordat, doordat de Fed zich eigenlijk heeft gewoon kunnen loskoppelen met de gold. Konden ze dan nu meer, dus de economie meer stimuleren met hun money creation. En waardoor je steeds meer dus kan expanden, sneller kan expanden dan wanneer je zo afhankelijk zou zijn van goud bijvoorbeeld. Want daar ben je afhankelijk van iemand die, want je kan niet gewoon meer goud maken. Dus je bent afhankelijk van die persoon die een beetje goud heeft om je te gaan spenden in de economie. Om dan van dat te gaan collecten. Dus je bent afhankelijk van mensen, dus van je bevolking. Maar als je de currency kan creëren, dat maakt niet uit. Als jij je dollar gewoon op je matras bewaart, want je wil niet spenden, je creëert gewoon meer om te expanden. Maar dan het nadeel is dan dat je, dus die persoon die dan hun currency onder hun matras stopt, dat wordt gewoon in waarde gedaald. Dus je purchasing power is dan zakt dan. Maar dus in het geheel is het wel dan beter, omdat door al die snelle expansions hebben we nu wel sneller eigenlijk betere
innovations, basically, omdat bedrijven konden investeerders kregen investments kregen om hun producten of diensten uit te werken en op de markt te brengen. But then again, my point of view is it's on paper, basically. Veel daarvan is ook nog paper wealth until you actually sell of iets dergelijks. Want ik snap Greg's punt ook van dat het financieel systeem, de banking system en hoe het nu is, eigenlijk de systeem hebben gescrewd omdat ze steeds in feite zouden ze als een regulatory body zouden ze in crisis times de printing is goed, maar eigenlijk zou je dan wanneer de situatie weer normaliseert, zou je dan een beetje moeten zorgen voor deflation om eigenlijk de supply te verminderen, zodat je weer een beetje normaliseert naar de stabiele situatie. Maar omdat het een soort one-way traffic is, heb je constant rising prices, afgelopen 100 jaar. the global trend was rising. Met er zo'n paar intervallen waar je wel prijsverlagingen kreeg, maar de global trend van de 100 jaar is steeds stijgend geweest. En dat van de rentes, ja, ze incent eigenlijk als je helemaal, als je kijkt naar de US expenditure cultuur. Nu terugkijkende vind ik goed dat we eigenlijk het creditcard systeemstructuur niet hebben geadopteerd in Suriname. Want hoe het werkt in Amerika, to my understanding, is, you know, de mensen worden incentivized. Ja, get a credit card, spend geld dat je eigenlijk nog niet hebt. En daarna betaal je terug.
Money creation.
Ja. En...
You want debt is toch?
Ja, ja.
Debt is human bondage. Is that look? It is... Wanneer je mee iets leent, dat als je het niet kan betalen, moet je voor me werken tot je debt hebt vervuld.
Dat is daar uitgedrukt in...
Je moet iets doen om je debt terug te betalen.
Oké, ik ga compleet de tegenovergestelde mening van jullie gaan nemen. Ik vind dat debt en credit cards het een van de geweldigste uitvindingen zijn van de afgelopen 20 jaar, 30 jaar. Want je moet denken, het bankair systeem is verschrikkelijk stug. Er is bijna zero innovation. Dus iets als een credit card is amazing. Oké, waarom is het amazing? Is omdat mensen altijd geld nodig hebben om dingen te kopen. En ja, er zijn mensen die hun geld stom gebruiken. Dus daarom moet je mensen zeggen dat ze geen stomme dingen moeten doen met hun geld. En als ze stomme dingen doen met hun geld, ja, oké, is niet jouw schuld, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid dat je iedereen gaat babysitten. Maar, credit, het geeft mensen de mogelijkheid om hun business te expanden voordat ze 20 jaar hoeven te groeien. Dus iemand die 2 miljoen kan krijgen nu, kan over een jaar al 2 maal, 3 maal zo ver zijn. En je betaalt misschien 10% rente om je creditcard af te betalen. Maar tegen die tijd ben je 2 maal, 3 maal zo groot. En dan is het helemaal geen moeite. Er moet een structuur zijn die je voor jezelf moet hanteren. Je moet weten, geld lenen kost geld. En je moet dat geld terugbetalen, want het is niet jouw eigendom. Maar geld lenen is op zich een geweldig idee als je mij
vraagt. Dat stukje, I agree with you. Ja, dat stukje, I agree with you. Maar, je zegt het ook, mensen zijn stom. Ze weten het on iets dergelijks. En daar wordt er misbruik van gemaakt. Dit is van eigenlijk, de banking system, je stimuleert eigenlijk, je hebt maar een heel klein percentage, zeg maar 10-20%, die actually... Or what van maak.
Wat ik niet fair vind, toch? En ik snap het wel dat het ergens toch wel fair is. Maar als het is niet fair dat je dus jij creëert. Oké, het is wel jouw system dan, want je hebt gecreëerd. Dus jij bent dan die rulebook schrijver. Jij bepaalt de games, de rules of the game. Maar het is niet fair eigenlijk dat je brengt iemand in een systeem van lenen, toch? En de persoon leent geld en of die persoon die persoon neemt geld en hij weet het, en hij kan niet terugbetalen. Dus hij moet werken totdat hij terug kan betalen. Maar jij gebruikt die systeem ook, maar jouw regels zijn
anders dan van die persoon, want als jij je eigen leerling niet kan terugbetalen, dan maak je gewoon meer voor jezelf.
Even dat laatste stuk, Tim. Als jij...
Dus als die persoon zijn geld, zijn lening niet terug kan betalen, dan moet hij werken tot hij terug kan betalen. Maar als jij jouw lening niet terug kan betalen, maar omdat jij je systeem beheert, of je hebt je systeem gecreëerd of whatever, dan creëer je gewoon meer. Dus jij saved jezelf wel. Dus jij neemt niet dezelfde responsibilities als die persoon.
Wie is jij en die persoon? Kan jij als de lender en from the bank? Of jij als de bank?
Ja, jij als lender van de bank. Want jij hebt een debt, jij moet het erover betalen. Maar je kan niet terugbetalen, dus je gaat of bankrupt of je moet een reorganisation of dus je moet werken tot je terug kan betalen.
Mm-hmm.
Maar dus die grote banken of Fed of whatever, als hun dezelfde debt hebben, hun kunnen niet terugbetalen, dan kunnen ze gewoon meer creëren. Dat?
Ik snap wat je bedoelt,
dus ik mean,
denk
ik.
Zij hebben de autoriteit om hunzelf uit die...
Je hebt niet dezelfde responsibility. Dus jij neemt niet dezelfde verantwoordelijkheid voor dezelfde systeem.
Ja, ze hebben alle returns, maar geen risico dat daaraan gekoppeld is. Terwijl de lender heeft alle risico.
Mm-hmm.
Kunnen die banken wel het geld uit niks creëren en het gewoon op hun balance sheet toch zetten, al heeft iemand gedefault op een lening? Ik weet niet in hoeverre dat klopt.
Wel, dat gebeurt eigenlijk... In feite, van wat ik heb gelezen, niet at that stage, maar bij het lenen zelf. Want traditionele wisdom is dat je, als je bij een bank gaat om een lening te nemen, basically what they lead you to believe is eigenlijk al die spaargelden, alles dat op de bank zit, dat dan dat eigenlijk geallockeerd wordt aan die lender voor een x periode met de rente dat terugbetaald moet worden. Maar more often than not, denk ik, hebben die banken die totale waarde niet om al die leningen te dekken. En ze hebben dan ook fractional reserve lending geïntroduceerd, waarbij eigenlijk een fractie, ik ken de percentage niet, ik denk dat het per bank ook zal verschillen, van dat geld dat op de bank is, backt eigenlijk die lening, als het ware. Dus zeg, je hebt $100 op de bank, $20 wordt gebruikt om iemand anders lening te coveren. Maar voor diezelfde $100. Dus het is een 1 op 5 ratio. En daar eigenlijk creëer je geld on paper. En je hoopt dat het balance is out wanneer het terugbetaald wordt. Maar more often than not gaan veel bedrijven ook bankrupt. En die delta, dat is eigenlijk de extra dat er uit het niks is gecreëerd.
Maar dat op zichzelf is niet slecht, hè? Want het principe dat je misschien met $100, dat je ervan 120 kan maken, dat wil zeggen dat je zoveel andere mensen meer kan faciliteren met leningen. En je kan zo de economie dan weer opkrikken. Maar uiteindelijk is het risico van de bank, want zij moet een bepaalde marge van solvabiliteit hebben.
Ja.
Ik dacht dat het 20% was, misschien vergis ik me.
Ja, het zou kunnen verschillen per ring, maar...
En per bank verschilt het natuurlijk. Dus natuurlijk, ze kunnen spelen met hun nummers all they want, maar wanneer mensen hun geld willen komen nemen en ze kunnen het niet krijgen, dan gaan er behoren er gevolgen te komen.
Ja.
Want dat wil zeggen, je reputation is eraan gegaan, je leent geld, maar je hebt het niet in voorraad, bla bla bla. Uiteindelijk ga je failliet.
Dus je wel eens een ze moeten gewoon meer transparant eigenlijk zijn. En gewoon zeggen van, gewoon zeggen hoe het is. Je kan gewoon doorzetten. Zeg gewoon van, luister nou. Het is niet zeker dat je, wanneer je $100 kan halen, dat je $100 gelijk krijgt. Want de regel is dat ik maar $20 gewoon een beetje moet houden. En $80 kan ik doen wat ik wil. Gewoon like upfront clean gewoon tegen je zeggen, zodat je weet. Want het ding is, als je bijvoorbeeld, als ik goud bij jou, dus weet je, ik leen jou goud. En dus ik geef het aan jou om het voor me te bewaren, toch? En jij geeft me een receipt van oké, dat goud is bij mij, is bij jou. En met die receipt kan ik het gewoon voor me halen. En dan over een maand kan ik het halen, maar jij hebt het uitgeleend om geld te maken. En dan zeg je van, oké, ik heb het, geef me een week. Dus je hebt niet iets, dan zeg je van, ik ga het uitdienen, maar dus geef me een week notice. En zodat ik, Dus ik vind de banken moeten gewoon upfront zijn. Gewoon duidelijk tegen je zeggen wat er gebeurt.
Ja, I agree with that part. En ook de average persoon weet dat ook niet. En ja, let's close off this topic for now. There are different ways to look at it. And misschien a last hypothetical situation to close it off. No need to respond on this. Stel, als iedereen nu hun accounts willen gaan liquideren bij een bank, would the bank be able to do that? Just an extreme hypothetical situation for the luisteraars die later misschien luisteren. ik ga de recording voor nu stoppen en dan let's talk how we gonna do the next one. Thanks guys. I'm gonna do the episode.
Yes.
All right.